Welkom terug bij het marathoninterview van vandaag. 3 uur lang Atze de Vrieze in gesprek met schrijver, Neerlandicus Geert Bulens. Het afgelopen uur ging het om te beginnen even over de dichter Geert Bulens en over een gedicht uit zijn bundel Thuis. En over het dorp Duffel, waar hij vandaan komt. Het ging erover hoe goed het is voor iedereen om eens een periode ver van huis te zijn. Al was het maar om op een frisse manier over je eigen land na te denken. Voor hoger opgeleiden is dat goed geregeld, zijn er uitwisselingen. Maar het zou eigenlijk moeten georganiseerd worden, ook voor lager opgeleiden. We hoorden nog eens bevestigd hoe de Eerste Wereldoorlog België heeft getekend. Geerts grootvader, weliswaar al overleden toen Geert zelf 4 jaar oud was, vocht mee in die strijd. Opmerkelijk, het boekje van opa's gangen door de Eerste Wereldoorlog en zijn medailles zijn sinds kort in Geerts bezit. Maar hij zegt dat die familiegeschiedenis hem niet zo heel veel zegt. En dat terwijl hij wel omvangrijk onderzoek deed naar bijvoorbeeld de poëzie uit en over de Eerste Wereldoorlog. Het ging verder over de nationalistische politicus Bart de Wever. In België enorm machtig. Bart de Wever is in politiek de tegenpool van Geert Bulens. Bulens' woede kwam naar buiten. In verband hiermee interessant, hij zegt: in Nederland haalt men politiek uit kwesties. Terwijl in België is men veel feller, slaat men veel vaker met de vuist op tafel en is men extremer. Daar willen we graag meer over horen. Hoe kijkt de Vlaming Bulens, die al meer dan 10 jaar werkt in Utrecht, naar de huidige ontwikkelingen in Nederland? Verder weer, nog 1 uur te gaan.
Zullen we dan maar beginnen met het belangrijkste poëziemoment van het jaar in Nederland?
En dat was?
Dat het Wilhelmus, het volkslied, een gedicht van heel lang geleden, verplicht in het onderwijs terechtgekomen is.
Ja.
Dat is toch een opvallende gebeurtenis, opvallende beslissing in een regeerakkoord.
Ja, dat is een opvallende gebeurtenis.
Ja. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe kijk je überhaupt eigenlijk tegen ons volkslied? Wat vind je van ons volkslied?
Ja, het is een merkwaardig volkslied natuurlijk, omdat het... Als je de geschiedenis erachter niet kent, dan denk je van... hoezo gaan ze nu trouw zweren aan Spanje, terwijl... het ging toch net om weg te gaan van Spanje. Het is in dat opzicht is het helemaal geen tekst waarvan je meteen begrijpt waarom die volkslied die is. Maar ik vind het... het is bon ton om daarmee te lachen dat het... in intellectuele kringen, academische kringen, om ermee te lachen dat het in het regeerakkoord staat.
Is dat zo? Dat wordt op de afdeling bij jullie...
Nou, meneer, komma ging ik zeggen, maar dus niet op onze afdeling. Okay. Want wij denken... Ja, wij hebben heel veel bedenkingen bij de nationalistische ontwikkelingen in het land en de manier waarop het land naar zichzelf en de eigen geschiedenis kijkt. Daar gaan we het vermoedelijk zo nog over hebben. Maar als je dat volkslied verplicht tot studieobject maakt, dan zeggen wij van oké, doe maar, want ik heb collega's die daar onderzoek naar gedaan hebben. Het is een nieuw idee van wie de auteur van het volkslied zou kunnen zijn. Dat was wellicht een Vlaming. En het is een,
echt?
Ja. En het is een... ik ben de precieze geschiedenis vergeten, maar het kwam er eigenlijk op neer dat Vlaanderen, Frankrijk en Duitsland een belangrijke rol hebben gespeeld in het tot stand komen van het Wilhelmus. Nou ja, als je dus de achtergrond van dat Wilhelmus mee tot de cultuuroverdracht rekent, die nu verplicht wordt in dit land, dan kan je dus eigenlijk meteen heel veel zeggen over wat nationale cultuur is, hoe relatief nationale cultuur is. Dat is ook het toppunt van die nationale cultuur, een eclectisch ding is.
Ik weet niet of meneer Buma hier zo blij mee is.
Nou ja, dan had meneer Buma maar zijn huiswerk moeten doen voor hij het verplicht stelde.
Yeah.
Lijkt mij.
Ja. Yeah.
Ja.
Maar op zich natuurlijk dat hele verhaal, hè, waar het vandaan komt, dat de 80-jarige oorlog en die tegen die, en dat is op zich al merkwaardig natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook nog wel een fascinerend statement dat er natuurlijk met name dat zesde couplet waarin de trouw aan God gezworen wordt, dat natuurlijk ook zo fundamenteel wordt gekoppeld aan het nationale gevoel.
Maar denk je dat ze die zesde strofe ook in het onderwijs verplicht gaan stellen? Dat weet ik eigenlijk ook
1
niet.
1 en 6 was vroeger bij mij, was dat op school, was dat het ding wel.
Ja. Nou ja, wat ik fascinerend vind aan die... want we hebben te maken met een expliciet nationalistisch kabinet. Als dat gewoon...
De
vlag moet in het parlement. Op zich ook niet zo vreemd natuurlijk. Dat de vlag in het parlement moet. In vele landen hangt de vlag in het parlement. Dus ik vind dat al die dingen zijn op zich geen probleem. Ja. Maar ze zijn wel betekenisvol. En nou ja, wat ik dan vanuit mijn positie als nou ja, hoogleraar Nederlands in Nederland, maar tegelijkertijd ook deel uitmakend van een internationaal vakgebied, de Nederlandistiek, dat veel groter is dan Nederlanders zich gemiddeld realiseren. Nederlanders kunnen zich niet voorstellen dat mensen in de rest van de wereld ook Nederlands zouden willen leren. Mm-hmm. Meer nog, Nederlanders willen eigenlijk bij voorkeur het eigen onderwijs ook in het Engels. Ja? Dus er is een hele rare tegenspraak tussen het nationalisme dat je overal ziet opduiken en tegelijkertijd een ander onderdeel van het Nederlandse zelfbeeld natuurlijk. De koopman die denkt van alles moet vandaag in het Engels. Dus moet ook het onderwijs in het Engels bij voorkeur ook op de universiteit. En daar komt nog bij, dus in de internationale Nederlandistiek, dus een grote gemeenschap, dat gaat over duizenden en duizenden studenten overal ter wereld, die dus de moeite doen om Nederlands te leren. Maar daarvoor heeft het kabinet gewoon helemaal niks over. Dus ik denk van oké, je gaat wel roepen van vlaggetje in het parlement, Wilhelmus, ja? Maar als het er dan op aankomt om de mensen die de Nederlandse cultuur internationaal uitdragen en een volgende generatie Nederlandici in Jakarta, in Madrid, in Sheffield, noem maar op, om die op te leiden, ja, daar staat dan eigenlijk nauwelijks nog iets tegenover. Mm-hmm. En dat vind ik dus zeer merkwaardig. Ik denk van ja, om het op zijn VVD's te zeggen, put your money where your mouth is. Als je dan toch denkt van, hoera, wij zijn heel belangrijk en we gaan het uitdragen over de hele wereld, begin dan ook al met die mensen die daar hun leven aan wijden. En nogmaals, het gaat niet over mij, want ik word keurig betaald. Het gaat me over collega's in andere gebieden van de wereld die vaak heel slecht betaald worden.
Ja.
In soms hele beroerde omstandigheden moeten leven, om die een beetje te steunen. Als je dat vergelijkt met andere culturen. Dus Nederland doet heel graag aan internationale benchmarking. Maar de Oostenrijkers, die dus makkelijk kunnen meesurfen met de Duitsers als het gaat over het verspreiden van hun cultuur, die besteden meer aan dat soort dingen dan Nederland. Ja? Terwijl Oostenrijk gaat over nauwelijks 9 miljoen mensen. Ja. Dus dan denk ik, van, ja, waar zijn eigenlijk de prioriteiten van zo'n kabinet als het gaat over, wij vinden onze eigen cultuur belangrijk. En vandaag iedereen, alle programma's hebben Holland of Nederland in de titel.
Het heel is Holland Nederland. Pakt.
Yeah. Alles Holland.
Yeah.
Overal Holland. Maar is de Nederlandse cultuur dan enkel nog dat? Is het enkel nog het volkslied en cakebakken? Nee, ik denk dat het veel meer is. En er zijn dus mensen in de rest van de wereld die daar hun leven aan wijden. En die laat je dan niet in de steek. Dat vind ik een zeer merkwaardige en eigenlijk ook hele hypocriete houding.
Ja, je hebt eerder al gezegd dat jullie aan de opleiding Nederlandistiek in Utrecht in elk geval, veel meer dan puur het bestuderen van, laten we zeggen, Reven, Hermans en Mulisch, is dat meer een soort zoektocht geworden naar wat eigenlijk de Nederlandse identiteit is. Is dat ook een politieke keuze?
Nou, het is een academische keuze die uiteraard ook als Belg denk ik, alles is toch politiek. Hè? Dus hiervan, uiteraard is het ook politiek, maar het is niet, we hebben niet zo een of andere partijlijn uitgetekend en gezegd van dit is nu wat we gaan doen. En wij denken, als je naar de geschiedenis kijkt, de geschiedenis van literatuur en de geschiedenis van de Nederlandse literatuur, dan is dat een relatief begrip. Ja? Dus wij hebben een vak in dat heet Nederlandse literaturen. En dan gaan we kijken in elke eeuw, waar werd die literatuur eigenlijk geproduceerd? Door wie?
Geografisch.
En wat werd er als literatuur beschouwd? Ik gaf al eerder het voorbeeld van, in sommige eeuwen waren liedteksten literatuur, in andere eeuwen niet. Hoe komt dat eigenlijk? Wanneer verschuift dat? Dus wanneer verschuift het begrip van literatuur, maar ook wanneer verschuift het begrip van Nederlands?
Ja.
En voor sommige eeuwen is er eigenlijk nauwelijks een tekst in Nederland geproduceerd. En werd het gros in Vlaanderen geproduceerd. Toch beschouwt men dat binnen de Nederlandse enclave als Nederlandse literatuur.
Ja.
Voor de 20e eeuw heeft men het steeds vaker over Vlaamse literatuur als een soort van exotisch ding waar men niks mee te maken heeft en ook helemaal niks over weet. Maar er is natuurlijk niemand die zegt van ja, Van de Vos Reinaarden is geen Nederlandse literatuur.
Nee.
Terwijl dat ook een tekst uit Vlaanderen. Ja, van Vos Reinaarden dan Boon en Klaus ook. Hè? Nou ja, dus al die dingen zijn relatief, die dingen verschuiven. En die dingen staan dus voor een divers beeld van de Nederlandse literatuur en cultuur. En dat is wat wij willen onderzoeken en wat wij willen aan nieuwe generatie studenten overbrengen.
Dat verhaal van het Wilhelmus en ook dat vlaggetje in het parlement, dat is ook weer terug te voeren op de jaren 60. Hè? Tenminste, Buma in zijn veelbesproken speech eerder dit jaar had het over het cultuurrelativisme van de jaren 60.
Ja.
Waar eigenlijk iets gesneuveld is. En ik zat vandaag te luisteren naar de koning die zijn kersttoespraak hield. Waarin hij ook het had over een soort van opzij schuiven van het dikke ik-gevoel en het terugbrengen van een soort wij-belang. Dat is iets wat terug te voeren valt tot de jaren 60, zegt men. Klopt dat ook?
Ja. Ja en nee. Het klopt niet, denk ik, waar het gaat over het idee dat de wereld voor de omwentelingen van de jaren 60 een soort van vanzelfsprekende eenheid had.
Ja, dat wordt heel vaak gesuggereerd.
Die door die revolutionaire is kapot gemaakt. Dat is natuurlijk niet zo. Die eenheid die speelde zich af binnen de mannelijke witte bovenlaag. Ja? Die hadden de macht en die hadden het voor het zeggen.
Ja.
Ja? Vrouwen mochten niet werken, konden niet studeren. Hè? Nog heel diep in de 20e eeuw moesten vrouwen een ontslag geven wanneer ze trouwden of zwanger werden en zo. Huwelijksrecht was heel anders geregeld. Niet-witte mensen hadden helemaal niks te zeggen. Homoseksuelen werden als criminelen behandeld. Voor zoveel groepen kan je gewoon zeggen dat wij-idee van voor 68, om nu dat symbooljaar te noemen, dat was gewoon een leugen.
Dat was het een schijnbalans? Een schijnbalans waar men terug verlangt?
Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ja, het miskent de gebrokenheid die er wel was, maar die men niet wilde zien. En wat die bewegingen hebben gedaan is zeggen: hallo, wij zijn er ook en wij willen ook meepraten. Jongeren wilden meepraten, vrouwen wilden meepraten, seksuele minderheden wilden meepraten, wilden rechten krijgen, wilden erkend worden. Nou ja, al die dingen die men dan vandaag identity politics noemt. En dat zijn inderdaad ook voor een deel identity politics. Maar nogmaals, die witte mensen, daar gaat het ook over hun identiteit. Ja, dus als daarnaar terugverlangd wordt, dan denk ik van ja, dat is een leugen. Maar er is ook een ja-kant aan. En dat is dat sinds de jaren 60, maar niet door de jaren 60, de samenleving verbrokkeld is. In die zin dat dus allerlei vormen van consumentisme en egocentrisme de overhand zijn gaan nemen. En dat mensen ook door de manier waarop de economie georganiseerd is tegen elkaar op worden gezet.
Ja.
Dus het hele idee van, waar we het in een vorig uur over hadden, van we gaan samen ergens aan werken, dat is eigenlijk door de ontwikkelingen in de economie en eigenlijk vooral denk ik sinds de jaren 80 en 90 is dat ontzettend onder druk komen te staan. Ja? Ja. Dus in dat opzicht dat mensen heimwee hebben naar periodes waarin er iets was dat hen bond, waardoor ze zich minder eenzaam voelden en waardoor er een soort van richting aan hun bestaan werd gegeven. Dat snap ik heel erg goed. Ja? Maar dat kan, als je dat vandaag opnieuw wil uitdragen, zoals Buma, ja, dan kan dat alleen maar als dat inclusief is. En de manier waarop hij en ook Rutte en zoveel anderen in de politiek daar vandaag over praten, is niet inclusief. Die sluiten allerlei mensen uit. En dat kan gewoon niet. Ik denk, een wij vandaag, waar denk ik bijna iedereen naar verlangt,
ja.
Dat kan alleen maar als je dat wij zo definieert dat het groepen die vroeger niet meetelden en waarvan sommige groepen vandaag nog altijd moeten vechten, ja, dat die er vanzelfsprekend bij horen.
Maar is dat niet
zoals
een illusie?
Rutte zegt, omdat ze er zich moeten in invechten, maar omdat ze hier gewoon zijn.
Maar is dat niet een illusie?
Want, nou, deels
kijk,
is het een illusie.
Het fenomeen wat is een burger, dat werd vroeger bepaald eigenlijk niet alleen door of je blank was en een man, maar ook door of je genoeg geld verdiende en dus geen schoenmaker was, maar arts bijvoorbeeld.
Ja. Ja,
er is altijd een inclusiviteit geweest en een exclusiviteit.
Ja, er gaan altijd spanning bestaan en dus dat soort wijgevoel is vanzelfsprekend utopisch. Ik denk enkel, als je een wijgevoel wil creëren vandaag, dan kan dat niet één zijn dat gebaseerd is op een historische leugen.
Ja.
Dat wijgevoel moet gebaseerd zijn op een analyse van de sociologische, sociale, economische en culturele problemen van vandaag. En die zijn van een geheel andere orde dan in de jaren 50. En daar moet je rekening mee houden.
Er wordt heel veel gediscussieerd over dit soort onderwerpen nu. Veel feller dan zeg maar 10, 15 jaar geleden. Ik ben zelf, nou laat ik het zo zeggen, ik ben uit 80. Ik ben opgegroeid in de jaren 90. Dat voelde als een tijd waarin alles wel redelijk klopte. We hadden het allemaal goed voor elkaar.
Ja.
Naderen we of zijn we bezig met een rumoerige tijd te krijgen zoals de jaren 60 dat ook waren?
Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Maar het is natuurlijk ook heel erg Nederlands. Die ervaring die jij beschrijft en die heel veel mensen in dit land hebben.
Ja.
En die ook reëel was dus. Hè. Ik deel die niet. Ik kom uit een ander land waar het nooit politiek rustig is.
Nee.
Waar die tegenstellingen... Voor mij stonden de hele jaren 90 in het teken van de strijd tegen het Vlaamse Blok.
Ja.
Ja, dus dat soort van idylle van in een afland, sowieso het hele idee van een afland is iets wat een Belg niet kan begrijpen. Dus in dat opzicht heb ik een hele andere ervaring en ook een ander beeld van Nederland gehad. En ik had ook Nederlandse vrienden die ook al in de jaren 90 zeiden van ja, dat kan in Nederland ook gebeuren.
Yeah.
Ja? En, maar heel veel Nederlanders zeiden dat het niet kon gebeuren.
Het Vlaamse Blok bedoel je?
Nou, of varianten daarvan. Yeah. Ja? Maar ik herinner me dat ik toevallig via een literaire jury in Nederland was vlak na de moord op Fortuyn en zijn postume verkiezingsoverwinning. En dat was in Amsterdam en daar stond dus een belangrijk deel van de intellectuele elite van het land samen. En zij waren echt verbijsterd. Ja? En ik was verbijsterd door die verbijstering. Omdat ik dacht van, waarom zou Nederland een uitzondering vormen? Terwijl je ziet het in Vlaanderen, je ziet het in Frankrijk, waar het Front National natuurlijk al decennia lang een belangrijke politieke macht was.
Ja.
Je ziet het op zoveel plekken. Waarom zou Nederland dan de uitzondering zijn? Dus
hoe verklaar je dat het in die tijd zo... Want je zegt, als het zo voelde, was het ook... Het was reëel dat men dat zo ervaarde. Hoe komt het dan dat het zo lang... dat soort gevoelens in Nederland geen voet aan de grond kregen... terwijl dat in andere landen om ons heen wel zo was?
Ik denk eigenlijk omdat er niemand met politiek talent was... die het exploiteerde. En je had de Centrumpartij, maar dat waren mensen die...
Nam niemand serieus.
Dat nam niemand serieus. Maar toen had je Fortuyn. Ja, politiek talent kan hem niet worden ontzegd.
Nee.
Hij was verbaal heel sterk. Hij kon dingen heel erg goed formuleren. Maar ik zit een vaste riedel in een van mijn colleges. Op het einde van de jaren 90 maakte Elsevier een boekje over hoe het er eigenlijk met Nederland voor staat op de drempel van de 21ste eeuw. En dat is een juichend verhaal. Optimisme, alles gaat goed, integratie is gelukt. Identiteit komt één keer voor en dat gaat dan over een witte rapper die eigenlijk graag zwart wil zijn, maar het niet is. He, dus dat is de identiteitscrisis.
Luxe problemen
van de allergrootste orde. Ja. En dan 2 jaar later blijkt dat allemaal niet waar te zijn.
Ja.
Tenminste, als je dan ziet hoe makkelijk Fortuyn er eigenlijk in slaagt om zoveel stemmen te halen en zoveel steun te krijgen.
Ja.
Maar wat ik het interessantste aan dit verhaal vind, is dat dat boekje gemaakt wordt door Elsevier. De plek waar Fortuyn zijn column schreef. Ja. Dus zelfs daar... zag men het niet, daar voelde men het niet.
Nee.
Ja, dus dat is zeer merkwaardig eigenlijk hoe dat is gegaan. Maar sinds Fortuyn is het eigenlijk niet meer weggegaan. Hè. Dus het gaat in golfbewegingen.
Ja.
Maar ik denk de identiteitscrisis van Nederland... Die is eigenlijk sinds Fortuyn vrij structureel. En dat, een identiteitscrisis als Belg, dat herken ik. Hè. Want dat, leven als Belg is leven met een identiteitscrisis.
Ja.
Ben je Vlaming, ben je Belg, sluiten die twee elkaar uit, vullen ze elkaar aan. Dat zijn dagelijkse dingen voor iedereen met mijn achtergrond. En de Nederlandse variant is anders, maar dat het een kwestie is, dat is op zich eigenlijk heel logisch. Maar Nederlanders hebben lange tijd met een gevoel geleefd dat zij eraan ontsnapten.
Ja.
En het is denk ik heel gezond dat ze dat gevoel nu niet meer hebben. Aan de andere kant, de manier waarop het debat gevoerd wordt en de lengte van die crisis... is ook wel uitputtend. En ik denk dat heel veel mensen snakken naar een soort van oplossing.
Ja, die gaat er niet komen voorlopig. Hè?
Voorlopig
we hebben
niet.
Natuurlijk Fortuyn gehad. We hebben Wilders, daar is inmiddels al zoveel over gezegd. We moeten het nu dus hebben over Thierry Baudet. Lijkt mij ook een interessant figuur voor jouw vakgebied. Want hij is iemand die uit de universitaire wereld komt.
Ja.
Politiek talent kan je Fortuyn niet ontzeggen, zei je net. Hoe zit dat met Thierry Baudet?
Nou, hij heeft een politieke flair, hij heeft verbale flair. Die lijkt mij heel duidelijk. Hij hij raakt geregeld punten aan waar grond voor is. De verhalen die jij erover vertelt zijn grotesk, belachelijk en gevaarlijk. Als je hem daarop wijst, zegt hij, zo heb ik het niet bedoeld. Het was, maar een grapje. Oh, wat was het? De homeopathische verdunning van Nederland. Maar ook dat hele idee van oikofobie.
De angst voor het eigene. Ja, hij zegt daar ook, dat is misschien, dan zitten we meteen op jouw vakgebied. Hij zegt in dat boek, hij heeft een boek met die titel, Oikofobie, zegt hij dingen over kunst ook.
Ja.
Zeg jij maar hoe je daar...
Ja.
Want hij heeft een ontzettende hekel aan moderne kunst. Ja. En daarmee zegt hij eigenlijk alles wat in de 20e eeuw gemaakt is.
Precies. Maar de andere dag zegt hij... Nee, mijn beeld van Europa is van Odysseus tot Ulysses. Dan denk ik van, oké, Thierry Baudet, heb jij Ulysses gelezen?
Een modernistische roman.
Een modernistische roman bij uitstek. Een boek dat gaat over het Iers nationalisme, maar bijzonder kritisch is voor dat Iers nationalisme. Een buitengewoon complex roman. En avant-gardistisch in alle opzichten die hij haat wanneer het over beeldende kunst gaat.
Ja.
Nu, in dat hele verhaal over kunst bij hem, ook daar zit enige grond in. Dat je kan zeggen van, waarom zou kunst alleen nog maar abstract of conceptueel moeten zijn?
Ja.
Ja, dat is een legitieme vraag. Ik vind ook dat je kan zeggen van, ja, je kan toch ook gewoon nog schilderen en figuratief schilderen. Hè? Dat moet toch kunnen? Ja, het lijkt me ook dat dat moet kunnen. En ik denk dat je af en toe, hè, dat je naar bepaalde musea of collecties kan wijzen en zeggen van, nou, die zijn misschien toch wel een beetje eenzijdig in dat opzicht. Daar kan je een discussie over voeren.
Ja.
En dat is een debat dat, denk ik, waardevol is om te voeren. Maar op basis daarvan kan zeggen, er is een haat voor het eigene op het moment dat je overal dat eigene ziet. En ik heb het niet alleen maar over de typische dingen zoals oranje koorts rond sportwedstrijden en zo. Hè? En jij noemde al heel Holland bakt, maar je moet eens turven hoeveel programma's, zowel op de publieke als de commerciële zenders, Holland of Nederland in de titel hebben.
Ja.
Ja? Dan kan je toch niet zeggen dat je in een oikofobe cultuur leeft. Je leeft in een cultuur die geobsedeerd is door zichzelf. Om interessante redenen, om begrijpelijke redenen, om redenen waar we het al de hele tijd over hebben. Maar je kan toch niet zeggen dat hij oikofoob is. Dat is gewoon niet waar. Wat is er oikofoob aan het hele bestel? Dat is die 1% mensen die geen belastingen betalen en die bedrijven die ook geen belastingen hoeven te betalen en die nu nog extra dividendbelasting zijn kwijtgescholden. Die zijn oikofoob. Shell is oikofoob. Dat vind ik ook. Maar daar hoor ik Baudet nooit over. Hij zegt nooit van, de grote schande van dit land is dat er een internationale jetset-elite is die geen belastingen betaalt. Als hij dat zou zeggen, dan kan je zeggen van, oké, die club is oikofoob, want zij investeert niet meer het geld dat zij hier verdienen in de samenleving hier. Dat is een legitiem punt. De rest, sorry, is gewoon onzin.
Ja. Wordt het genoeg uitgelegd, dit?
Nee.
Want kijk, wat ik interessant aan vind. Kijk, je zit hier als iemand die boeken schrijven die, ja, omdat het allemaal belangrijk is, steeds dikker en dikker worden. Omdat je nou eenmaal die context allemaal moet schetsen.
Ja.
Nou ja, als je dat boek van Thierry Baudet leest en leest wat hij over kunst schrijft. En denkt van, nou, nu komt het. Dan gaat het ineens over de ganzenjacht. En dan gaat het ineens over waarom het rookverbod, de edele cultuur van het sigarenroken, toch wel dat er een streep doorgaat. Dat is heel erg. En dan, maar iemand moet dat toch wel met kennis van zaken en ook met geduld kunnen uitleggen waarom dat dan niet zo is.
Nou, maar dat gebeurt ook, hè. Dat gebeurt ook. Nou, ik kan iedereen die hierin geïnteresseerd is aanraden om online het filmpje van de snijtafel te bekijken waarin de nieuwjaarstoespraak van Baudet van afgelopen januari wordt gefileerd.
Ja.
Ja? He, dus wat, ik weet niet of luisteraars de snijtafel kennen, maar dat is een YouTube-kanaal. En er zijn jonge mensen en zij nemen soms liedteksten, soms stukken uit televisieprogramma's. In dit geval dus de toespraak van Baudet. En ze schrijven die uit en analyseren die bijna alsof het een gedicht was. He, dus met heel veel geduld. En ze contextualiseren dat. En ze vragen zich ook af, wat zegt hij hier nu eigenlijk? He? En af en toe, net zoals ik net heb gedaan, gaan ze mee en zeggen ze van, oké, dit is een legitiem punt. Maar ze wijzen ook op al die dingen die flagrante onzin zijn. Ja? Dus het gebeurt wel, alleen wat daar tegenover staat, tegenover die momenten van kritiek en analyse, is een rode loper van de media. de manier waarop Baudet in de Nederlandse media wordt behandeld, is werkelijk verbluffend. Dit weekend nog een interview in de Volkskrant magazine met foto's die, ik noem het Baudet-porno. Ja? He, dus het gaat eigenlijk alleen maar over zijn Bambi-ogen en over zijn persoonlijke trauma's. En hij wordt op geen enkele manier uitgedaagd om de flagrante onzin die hij dag na dag verkondigt, om die te verdedigen. Ja? Dus ik vind het echt heel erg problematisch dat dus iemand met steeds grotere macht lijkt. Het is virtuele macht, maar ja, in zo'n wereld leven, als de peilingen zeggen dat je groot bent, dan blijk je groot te zijn en dan word je zo behandeld. Zo iemand moet kritisch behandeld worden. En wat je dan ziet, is dat ook mensen binnen de Volkskrant zich kapot schamen dat hun krant het doet, maar het maakt niet uit. Want dan staat er weer zo'n groot interview de afgelopen... Alle grote Nederlandse kranten hebben de afgelopen maanden dat soort van stukken over hem gebracht. En het, ja, dat is echt heel erg problematisch.
Je noemt net de snijtafel. Zie je andere plekken waar dit op een juiste manier gebeurt? Of toen eigenlijk alle kranten er...
Ja, maar dat is eigenlijk de grote tragedie, vind ik. Veel van de dingen die ik nu zeg, heb ik ook al in die kranten gelezen. Ja, dus er zijn columnisten, er zijn politieke analisten in al de grote kranten die deze punten ook maken, die daarop wijzen. Ja, dus dat gebeurt wel. Maar een kritische column op bladzijde 17 verzinkt natuurlijk in het niet tegen een fotospread van 6 bladzijden met Bambi-ogen.
Dat is niet helemaal waar, denk ik. Omdat columnisten zijn misschien wel machtiger dan ooit, omdat ze hele deelbare stukjes maken.
He, dat dus is
deelt
wel
zich
waar.
Allemaal heerlijk
maar
op Facebook.
Zijn, ja, maar er zijn 80 columnisten. Ja. He, dus er is echt een overaanbod. Het is heel, ja, welke columnisten vandaag hebben nog enig gewicht? In de zin van, wegen mee ook op hoe er in Den Haag wordt gepraat. Kan ik niet heel goed inschatten. Hè, maar iemand die de afgelopen jaren er veel lof voor heeft gekregen, inclusief de PC-hoofdprijs, is Bas Heijnen.
Ja.
Ik denk dat Bas Heijnen enig gewicht heeft. Bas Heijnen is al heel vroeg heel kritisch geweest op Baudet. Maar nogmaals, daar staan dan reportages en interviews tegenover waarin dingen genormaliseerd worden die mij zo problematisch lijken dat je ze niet mag problematiseren.
Ja. Het is toch wel een hele belangrijke ontwikkeling. Niet alleen het feit dat dit soort sentimenten in de maatschappij steeds meer voet aan de grond krijgen. Nou, Wilders hebben we het er vaak over gehad. Maar Wilders associëren we ook met Henk en Ingrid. Hè? Dat is natuurlijk een begrip dat hij zelf heeft geïntroduceerd.
Ja.
De gewone Nederlander. Waar zo'n beetje alle politici nu mee geobsedeerd zijn. Die gewone Nederlander. Baudet is natuurlijk een ander type mens. Die gaat voor de hoger opgeleide. En je ziet natuurlijk toch... Ja, je hebt natuurlijk ook die soort van... hoogopgeleide rechtsradicale leesclub zoals Erkenbrand, die gewoon eigenlijk zegt, wij zijn een studiegroep.
Ja.
Dat is nieuw in Nederland.
Ja, precies. Je zag dat afgelopen najaar ook, hè, de manier waarop de ondergang van het avondland van Spengler tot een literair-cultureel evenement werd gemaakt door sommige mensen uit die milieus en ook mensen uit hele andere milieus.
Help even hoor, dat is een boek uit 1918, dus lang geleden, jouw terrein.
Nee, ik zal hier niet beweren dat ik dat boek integraal heb gelezen, maar ik heb er wel ingelezen.
Ja. Het werd gepresenteerd in Paradiso, geloof ik. Hè?
Nou, voor een vol Paradiso. Ja. En dus heel veel intellectuelen hebben zich daartoe verhouden.
Maar wat is de kern van dat boek?
Nou ja, dat zit, vrees ik, in de titel.
De ondergang van Europa eigenlijk.
De ondergang van onze cultuur. En dat is ook het grote thema van Baudet. Ja. Dat je als cultuur alleen maar kan overleven als je zelfbewust, trompetterend de wereld intrekt. Polkliteur, denker van Baudet, bij Baudet, schreef laatst een stuk waarin hij zei van ja, eigenlijk zou het verboden moeten worden om nog kritiek te hebben op Europa. Nadien zei hij ook dat het een grapje was. Ja. Dat was uit die tekst op geen enkel moment af te leiden dat als een grapje was bedoeld. Terwijl ik denk, de kern van Europa is de verlichting. En de verlichting is altijd kritisch kijken. Altijd kritisch naar jezelf kijken. Ja? Nu, wat heeft de Tweede Wereldoorlog ons geleerd? Het is dat er in de verlichting een enorme blinde vlek zat. De verlichting ging over het kritisch nadenken, maar ook over het verwetenschappelijke, verindustrialiseren van het bestaan.
Mm-hmm.
Ja, op het moment dat je een hele bevolkingsgroep op industriële wijze slacht, zoals gebeurde in de Holocaust, ja, heb je wel een probleem natuurlijk. Dan moet je dus nadenken over hoe is dit kunnen gebeuren. Nou, dat was kunnen gebeuren doordat er te weinig kritische afstand was ten opzichte van, nou ja, het volk, ideeën over volk, wie er wel bij zo'n volk kan horen en wie niet. Ja, dus dan heb je vanaf dat moment een belangrijke cultuurkritische filosofische stroming gehad die aangaf van, je moet altijd een soort van afstand behouden ten opzichte van jezelf. Ja? En dat is heel erg moeilijk, dat is een enorme uitdaging. In zekere zin gaat dat boekje Thuis daar ook over.
Ja.
En oikofobie gaat daar ook over. Alleen miskent Baudet dat daar een riskante kant aan zit en miskent hij dat het daardoor eigenlijk heel gevaarlijk is. Ja? Ik ben me ervan bewust dat het thuisgevoel het gevoel is dat iedereen, of bijna iedereen, hè, Arno Grunberg woont het liefst in hotels, maar bijna alle andere mensen koesteren een thuisgevoel. Ik ook.
Ja.
Ontzettend belangrijk. En toch moet je daar kritisch tegenover blijven. Moet je denken van, oké, als je dat thuisgevoel heel knus met Zweedse kussens, Deense is het geloof ik vandaag, hè, als je dat zo thuis organiseert,
ja,
top. Geen enkel probleem mee, maar zodra je dat soort thuisgevoel in nazi-denken gaat uitbreiden met, nou ja, uitsluitende mechanismen, met bepaalde manieren waarop je over bevolkingsgroepen praat, dan is er dus een probleem. Ja. Ja, en als je zegt van ja, we hebben te maken met een homeopathische verdunning van de samenleving hier, ja, sorry, maar dat kan ik niet als een metafoor zien die verder niks betekent of als een toevallige vergelijking, laat staan als een grapje. Dat is echt gewoon een hele gevaarlijke manier van spreken.
Maar hoe kijk jij naar die, ja, wat Wilders dan massa-immigratie noemt. We hebben het natuurlijk over vluchtelingenstromen vanuit Afrika, vanuit het Midden-Oosten. Wat voor effect denk jij dat dat heeft op de Europese samenlevingen?
Nou, dat zet druk op die samenlevingen. Dat zet druk op die samenlevingen. En ik denk ook wel dat er een grens is aan wat samenlevingen kunnen opnemen. Tegelijkertijd, als je naar cijfers gaat kijken, dan blijkt dus dat in sommige perioden die instroom veel en veel groter was. Onder meer in de jaren 90, waarin Elsevier dacht van, we hebben het perfect voor elkaar.
Mensen vanuit de Balkan die
mensen vanuit de Balkan, ja, maar daar waren ook veel moslims bij.
Ja.
He? Dus het is niet zo van, ja, het waren eigenlijk Europeanen. Nee, het was een hele gemengde groep.
Ja.
En dat is het vandaag ook. Dus daar worden horrorverhalen gepresenteerd. En tegelijkertijd, en nu komen we op iets waar we het eerste uur over hadden, waar is onze echte interesse in Afrika? Ja? Wanneer vinden wij Afrika echt relevant genoeg om niet meer onze overschotten aan productie, ook van de landbouw, daar te dumpen, waardoor mensen nauwelijks een kans hebben om economisch op overeind te blijven? Waarna inderdaad, als er geen toekomst is, mensen naar hier komen. Ja? Dat kan je ze moeilijk verwijten. En dan zeg je, ja, die mensen hebben ook daar een verantwoordelijkheid. Heel veel Afrikaanse leiders zijn corrupt. Allemaal waar. Ja? Maar dat neemt niet weg dat er ook daar een deel van de geschiedenis en onze eigen verantwoordelijkheid, denk ik, mee moet genomen worden in het debat. En dat gebeurt dus eigenlijk bijna nooit. Ja? Wanneer was Afrika de afgelopen tijd? Ja, er was één top tussen Europa en Afrika laatst. En daar was nu plots veel aandacht voor. Waarom? Omdat ze hoopten er een deal te sluiten met Afrika om die toestroom te controleren.
Ja.
Terwijl ik denk van ja, dat die toestroom ging komen, kon eigenlijk niet verrassen. Mensen die Afrika volgen, die weten dat al heel lang. En overigens is het niet zo dat die toestroom alleen deze kant uitkomt. Als ik in Zuid-Afrika kom, dan merk ik dat die toestroom ook naar daar gaat. Die gaat vanuit Centraal-Europa naar het noorden, maar ook naar het zuiden. En die zit ook in Zuid-Afrika druk op die samenleving.
Ja, ja.
Dus het is helemaal niet zo dat dingen vanzelfsprekend zijn en dat er eenvoudige oplossingen bestaan. Die zijn er helemaal niet. Hè? Dus dat beweer ik ook helemaal niet. Maar ik denk wel dat je ook hier gewoon het debat intellectueel eerlijk moet voeren en ook je eigen verantwoordelijkheid daarin zien.
Ja, maar dat debat is natuurlijk één grote cacophonie geworden. Mede omdat iedereen zich natuurlijk nu kan uitspreken via Twitter, Facebook, dat allemaal. De koning, daar is hij weer, zei er ook wat over. Hij zei vandaag, Twitter maakt debat soms bitter.
Goeie one-liner.
Ja, ik vond hem zelf een beetje goedkoop, maar
nou, hij is, ja,
het
maar
is
ja,
wel goed, waar.
Dus de beste one-liners zijn goedkoop, denk ik. Ja.
Ja. Nou ja, wat je dus merkt natuurlijk ook wel, is dat natuurlijk dat hele debat heeft iedereen zo aan het wankelen gebracht. Ook de mensen die zich eigenlijk wel heel erg thuis voelden. Die in de jaren 90 het gevoel hadden dat het allemaal goed voor elkaar was. Ik heb zelf ook wel eens gedacht dat het geen toeval kan zijn in dit kader. Dat popliedjes die van bands als Kensington en Dothan, die ja niet per se als ze politiek geëngageerd bekend staan, maar dat die hits scoren met nummers als Home en Home Again, dat is natuurlijk dat is dat thuis.
Ja. En nogmaals, dat begrijp ik heel goed.
Ja.
Dat begrijp ik heel goed. Tegelijkertijd, ik heb eens een tekst geschreven over de Nits, die al in de jaren 80 ook allemaal liedjes maakten die over Hoek van Holland gingen en in de Dutch Mountains. Hè. Een echte oikofobe band, die Nits. Nee, het barst gewoon van de Hollandsigheid bij de Nits. Uiteraard, dat is heel zeker. Er is vast een correlatie. En nogmaals, ik snap dat heel goed. Dat thuisgevoel, dat is van groot belang. En mensen willen zich niet ontheemd voelen. Tegelijkertijd, als je het demografisch en geografisch bekijkt, dan wordt er natuurlijk het meest op die partijen gestemd in de minst diverse gebieden.
Ja.
Ja. En dus in dat opzicht heeft het vaak ook te maken met angst voor dingen die je eigenlijk niet kent. Want je zei eerder al, in de Nederlandse steden wordt er verhoudingsgewijs veel minder op die partijen gestemd. En dat zijn eigenlijk de steden waar die diversiteit
het grootst is.
Ja. Ja. Dat is op zich natuurlijk een interessant gegeven. Dat dus mensen die het niet aan den lijve meemaken, daarmee het signaal afgeven van, ik wil het eigenlijk liever niet hier ook over de vloer.
Ik zie dat je heel fel wordt hiervan.
Ja. Er zijn verschillende onderwerpen waar ik fel over kan zijn. Hè?
Nou ja, wat me ontzettend doet denken aan de vraag wat jouw rol dan eigenlijk is. Want ja, je hebt bijvoorbeeld in deze bundel, daar schrijf je over vluchtelingen. Je schrijft, dat doe je dus als dichter.
Ja.
Als wetenschapper heb je nu toch voornamelijk de afgelopen 10 jaar je vastgebeten in iets wat 50 jaar geleden gebeurd is. Zou je ook een rol van activist kunnen aannemen?
Ik denk dat ik daar soms wel naar verlang.
Maar je doet het niet.
Maar ik doe het niet. Tegelijkertijd denk ik van ja, dat boek over de jaren 60 is geen activistisch boek, omdat ik denk dat een activistisch boek vandaag meteen polariserend zou werken. Terwijl ik denk van ja, ik wil eigenlijk een boek maken waar heel veel verschillende mensen met heel verschillende achtergronden zich deels in kunnen herkennen. Ja? Dus zowel de oude hippies als mensen die van The Sound of Music hielden, als zwarte mensen die zien hoe ik probeer in dat boek de geschiedenis van de Amerikaanse en Afrikaanse muziek op elkaar te betrekken. Dus ja. Je denkt van, al die dingen hangen met elkaar samen. Dus in dat opzicht is het geen activistisch boek, maar het is tegelijkertijd natuurlijk een extreem activistisch boek, net omdat het dat probeert te doen.
Ja.
Ik had ook een boek kunnen schrijven over Nederland in de jaren 60 en over hoe Provo alles heeft veranderd. Maar A, ik denk dat dat niet waar is, en B, ik denk dat het op dit moment relevanter is om die blik naar buiten erbij te betrekken.
Maar die dingen kunnen natuurlijk ook door elkaar lopen. Er is dit jaar een boekje verschenen van een Amerikaanse hoogleraar geschiedenis, Timothy Snyder.
Ja?
On Tyranny heet het boekje. Het is 128 bladzijden.
Ja.
Dik, ongeveer net zo dik als jouw gedichtenbundel, waar jij ongetwijfeld langer over hebt gedaan om het te schrijven dan hij. Hij is een expert op het gebied van de Holocaust.
Ja.
En hij schrijft een boekje zonder dat hij de naam Trump laat vallen.
Ja.
Is het een boekje waarin hij zegt, hey, we moeten leren van de lessen die we geleerd hebben in de 20e eeuw. En dat is gewoon een regelrecht activistisch boekje
dat is
van
zo.
Een vakbroeder.
Ja, nou, van een vakbroeder. Hij is natuurlijk historicus.
Ja,
wat nog
dat
net
ben
iets
jij in zekere anders. Zin ook.
Ja, ben ik in zekere zin ook. Maar bedoel, hij is echt wel uitermate geschikt om dit te doen.
Ja. Is hij een grote?
Ja, hij is een hele grote.
Ja.
Hij is een hele grote, ja. Hij heeft, ik ben heel erg beïnvloed door Tony Judd, een Europese historicus die de laatste decennia van zijn leven in de VS heeft gewerkt. En Tony Judd kreeg ALS. En dus de laatste boeken heeft hij in zijn hoofd geschreven en dan gedicteerd.
Ja, ja.
Maar zijn allerlaatste boek is een lange dialoog met Timothy Snyder over de 20e eeuw.
Ja.
Waanzinnig interessante gesprekken tussen die mensen. Dus ja, Snyder is een hele grote. En dus ik vind het ook heel goed dat hij dat doet. Gelukkig is het zo dat de situatie hier minder precair is dan in de VS. In de zin van, de democratie zou in de VS echt aan zijn eind kunnen komen. De verkiezing van Trump is een... Laatst zag ik nog een interview met Joe Biden. Die zei van, goh, dit is een eenmalig gebeuren in de geschiedenis en straks is die weg. En dan gaat het gewoon verder zoals het altijd is gegaan. Ik hoop dat hij gelijk heeft, ja. Maar ik ben er helemaal niet zeker van dat het zo zal zijn. En er zijn heel veel aanwijzingen dat het niet zo zal zijn.
Ja. Dat dus zijn precies de dingen die Snyder opzomt in
precies,
dat boekje.
Precies. En er zijn een aantal mensen, activisten, op Twitter ook, wat ik passief dan volg. Iemand als Amy Siskin, die dag na dag opschrijft en elke week daar een grote samenwerking van maakt van opmerkelijke, problematische dingen die die week gebeurd zijn. En zij doet dat omdat het een van de tips was van Snyder. Van een autoritair regime. Ja, een autoritair regime is er niet van de ene op de andere seconde. Het gaat heel zachtjes aan. En je moet dus zien dat je heel de tijd oplettend bent om te zien wat er gebeurt. Dus in dat opzicht is het activisme in de VS veel acuter nodig dan hier.
Maar als je zegt dat een totalitair regime komt niet van de een op de andere dag, moet je toch nu al beginnen met documenteren?
Nou ja, maar
als je daar bang voor bent en dat ik zie aan je felheid dat
nou
je
ja,
dat
weet
bent.
Je, wij houden wel mapjes over Baudet bij, ja.
Ja?
Ja. Maar niet alleen over Baudet, wij houden, omdat wij zo geïnteresseerd zijn in wat wij Nederlandsigheid noemen. Hè? Ja. Dus de manier waarop Nederland naar zichzelf kijkt en hoe de hoe culturele uitingen van het Wilhelmus tot de popmuziek daar een rol in spelen. Dat is iets waar wij veel aandacht voor hebben in de opleiding. Dus dat is iets wat wij systematisch documenteren. Maar ik heb collega's die zich eerder bezighouden met economische aspecten van collega's die eerder met de koloniale aspecten bezig zijn. Dus heel veel verschillende onderdelen daarvan houden wij in het oog. Dus in dat opzicht zijn wij academisch aan het documenteren. Niet zozeer activistisch, maar betekent wel dat als de nood hoog is, dat we het materiaal hebben liggen.
Maar wordt dat niet... Kijk, zeker in Amerika staat de wetenschap natuurlijk op zichzelf ook onder druk. Laten we zeggen, datgene wat het meest onder druk stond afgelopen jaar was het feit, de feiten, de waarheid.
Ja.
Dan is het toch nu al hoog nodig om daar... Want zeker als je ziet, je hebt het over Bart de Wever gezegd, maar je ziet het zeker bij Baudet ook. Alle Trumpiaanse technieken worden één op één gekopieerd.
Ja.
En kennelijk inclusief veel succes.
Inclusief het intimideren van wetenschappers en onderwijs.
Het aanvallen van de rechterlijke
personeel.
Macht.
Ja, precies. Ja. Nee, dus dat is... Jij vroeg eerder van, ben jij een optimist? Nee, dat ben ik dus heel erg niet. En wat dit betreft maak ik mij ontzettende zorgen. Wat ik zei, wij collega's, wij kijken als niet-politici, dus als culturele en letterkundige wetenschappers naar al die ontwikkelingen. En wij houden dat op de voet. Wij volgen dat op de voet en wij houden dat heel goed bij. Maar de stap naar activisme... ik denk sommige van de dingen die ik hier vandaag gezegd heb en veel van de dingen die ik schrijf, zijn activistisch, ook als ik het niet activistisch noem.
Ja.
Wat ik helemaal aan het begin zei. Alleen al de keuze voor wit in plaats van blank is vandaag een activistische keuze. Dus je kan eigenlijk niet meer aan het activisme ontsnappen. Mensen die vandaag blank schrijven, zijn voor andere clubs ook activistisch. Ja, ja. Dus in dat opzicht...
Of ignorant.
Die variant komt vast ook voor.
Wordt er bij jullie dan ook intern over gesproken? Van, kun je, als je wetenschappelijk de Nederlandse identiteit en de ontwikkeling daarvan analyseert, kun je dan je eigen opvattingen daarover, je eigen politieke perspectief wel meenemen de collegezaal?
Dat is een hele grote kwestie waar we heel veel over praten. In een aantal gevallen kan dat, maar er zijn inderdaad ook momenten waarop dat heel moeilijk wordt. En ik geef met een collega een vak en dat heet vergelijkend nationalisme. En dan vergelijken we het Vlaamse en het Nederlandse, maar ook het decoloniserende nationalisme dat rond Nederland hangt, dus Indonesië en voornamelijk Suriname.
Ja.
En daar leggen wij aan het begin van die collegereeks onze kaarten ook op tafel. Dus we hebben... Overigens, verschillende opvattingen over het nationalisme. Ik ben, denk ik, minder kritisch. Ik zie de problemen van het nationalisme. Maar ik zie ook, vanuit mijn studie naar de Vlaamse beweging, maar eigenlijk ook vanuit mijn studie binnen de jaren 60, dat nationalistische bewegingen ook een enorme bevrijdende energie kunnen hebben. Het is echt een emancipatiebeweging ook. Het nationalisme kan een emancipatiebeweging zijn. Maar er zitten ook hele duistere kanten aan. Dat is een heel moeilijk midden. Dat zijn dingen wat we gewoon zeggen. Van, zonder de Vlaamse beweging zou ik hier niet gezeten hebben. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Zonder de Vlaamse beweging was ik nu, ja, in het allerbeste geval in Parijs. Hè? Maar in een veel waarschijnlijker geval in een Franstalig duffel waar verder niet zoveel te beleven viel op intellectueel gebied. Dat is het meest waarschijnlijke scenario zonder Vlaamse beweging. Dus in dat opzicht is nationalisme voor mij een grote kwestie.
Ja.
Dus, maar dus om op jouw vraag terug te komen, ja, daar zijn we ons heel erg van bewust van de problematische kanten daarvan. Daar praten wij met collega's heel vaak over. Doen we zeker niet lichtzinnig over. Ik denk dat het van belang is om verschillende kanten van alle kwesties met studenten te delen, maar tegelijkertijd ook aan te geven, nou ja, waar je zelf vandaan komt en hoe je eigen ontwikkeling, in mijn geval dus wat, eigenlijk wat ik net vertel over wat het betekent om Vlaming te zijn, uit zo'n nationalistische cultuur te komen, om dat mee te geven, zodanig dat ze ook gewoon zien dat kennis ook doorleefd is. Dus kennis is niet alleen maar een ivoren toren bezigheid. Kennis is een doorleefde kwestie die de levens van mensen bepaalt. En in dat opzicht hoop ik dat wij onze studenten een genuanceerd beeld meegeven. Maar nou ja, nogmaals, ik maak er geen geheim van dat er allerlei opvattingen zijn die ik bestrijd.
Ja, hoe dicht kan de wetenschap, in elk geval de literatuurwetenschap, op de actualiteit zitten? Kijk, als je medische wetenschap hebt, zit bovenop de actualiteit datgene wat uitgevonden wordt,
ja,
wordt vertaald in medicijnen of technieken die in ziekenhuizen gebruikt worden.
Ja.
De literatuurwetenschap die ik heb uitgeoefend in Utrecht voor jouw komst, dat ging over ja, de ontstaansgeschiedenis van de gedichten van Gerrit Achterberg of ja, de polemieken van Willem-Frederik Hermans.
Ja.
Maar nooit over wat er dit jaar gebeurd is.
Ja.
Is dat nu anders? Gaat het ook, of gaat het toch nog voornamelijk over dingen
nou,
van vroeger?
Wij gaan er eigenlijk van uit dat om de actualiteit te begrijpen, dat je de geschiedenis moet kennen. En een van de dingen die veranderd zijn de afgelopen jaar, en dat vind ik zelf een hele goede ontwikkeling, is dat wij dus colleges geven van de middeleeuwen tot heden. Zodanig dat je dus die ontwikkeling bijna eeuw na eeuw kan volgen. En in dat opzicht is dus die oude, hele strakke indeling tussen medievistiek, renaissance-studie en moderne, die disciplines bestaan nog wel, maar die schuiven we in allerlei opzichten in elkaar. Dus in dat opzicht is geschiedenis een heel belangrijk onderdeel. Maar het is wel een geschiedenis die wij, nou ja, tot zover mogelijk bij de eigen tijd betrekken. Dus wij zijn heel veel bezig met, nou heel veel, wij hebben ook aandacht voor actuele literatuur, ecologie als onderwerp in de, en identiteit natuurlijk als belangrijke onderwerpen in de hedendaagse Nederlandse literatuur. Ja.
Maar is dat wederom dus de oplossing of een oplossing in dat ingewikkelde, chaotische debat waarin iedereen maar wat roept? Dat grote perspectief proberen te zien?
Dat denk ik wel.
Lange
lijnen, links kijken, rechts kijken, voorkijken, achterkijken. Al die perspectieven proberen mee te nemen. Omdat nou ja, mensen die in het debat zomaar wat roepen, dat is op zich ook normaal. Zij hebben er niet voor gestudeerd. Maar wij hebben er wel voor gestudeerd. En wij leiden mensen op die er volop voor aan het studeren zijn. Dus het is onze verantwoordelijkheid om ze al die aspecten te leren kennen.
Ja. Er zit voor mijn gevoel nog, ligt er nog een veel grotere rol weggelegd voor die cultuurwetenschap dan er nu gegrepen wordt.
Vertel.
Nou, ik zie er in het debat toch nog vrij weinig van, moet ik zeggen.
Nou ja,
laat ik zo zeggen. Je hebt een heel compleet boek geschreven. Ik vond het super interessant om te lezen. Maar toen ik het las, dacht ik, voor wie is dit boek eigenlijk? Gaat dit in grote stapels bij de ACO liggen zometeen? Is dat het idee? Ik hoop dat.
Ja, nou, ik hoop het ook. De kans dat het bij ACO ligt is niet zo heel erg groot, want daarvoor is het denk ik net iets te dik en vrees ik ook te duur. Maar ik hoop wel dat het in grote stapels in de andere boekhandels ligt. Ja. Ja, je weet nooit wat er met een boek gebeurt natuurlijk, maar ik hoop dat het heel veel lezers krijgt. Tegelijkertijd zijn we nu al volop mee bezig. Er worden overal in Vlaanderen en ook in Nederland evenementen georganiseerd rond het boek. Allerlei aspecten daarvan zullen aangekaart worden. Ja. En op die manier gaan we er alles aan doen om onderdelen van dat boek bij de meest diverse publieken te brengen. En los daarvan, nou, ik heb jarenlang columns geschreven. En voor de Morgen, voor de Standaard, voor Le Soir in België. Ook een tijd lang stukjes, niet systematisch, maar wel geregeld voor Nederlandse kranten. Ja. Daar, nou, omdat ik zo met dit boek bezig was, is dat niet meer gebeurd. Maar de kans is niet heel onbestaande dat ik dat weer wat vaker ga doen. En ook andere collega's van mij hebben zich de afgelopen maanden in debatten gemengd. Onder meer over Nederlands nationalisme, over het Nederlandse zelfbeeld. Dus dat gebeurt wel degelijk, hoor. En er zijn mensen die het nog veel meer hebben gedaan natuurlijk de afgelopen jaren. Rond de Nederlandse decolonisatie, het Nederlandse zelfbeeld. Dus er is eigenlijk, denk ik, vanuit de Nederlandse academische wereld in vergelijking, denk ik, met de jaren 90 en 2000 een veel groter activisme, maar ook heel veel kritiek op de vormen van activisme die bestaan.
Ja. En stel dat ze je zouden vragen voor de slimste mens?
Nou, dat denk ik eigenlijk niet, omdat je, de kans lijkt mij niet zo groot, maar dat is toch voornamelijk kennis en grappen en grollen, wat een volstrekt legitieme bezigheid is. Maar het is natuurlijk niet een plek waar je dit soort kennis kan delen, lijkt mij.
Nee, maar ja, Bart de Wever is er ook niet minder populair van geworden.
Ja, maar dat is dan toch dus ook eigenlijk als politicus,
dus,
denk ik.
Dat je dus niet zozeer in de slimste mens zit om daarbij direct kennis over te dragen aan je publiek, maar om jezelf te profileren als iemand met kennis. Dat klinkt misschien een beetje stom, maar
nee, heel veel
mensen doen
bedoelt
dat bij De Wereld Draait Door natuurlijk ook. Hè? Dat is misschien niet het platform waar zij, maar vervolgens kunnen ze boeken gaan uitgeven.
Ja.
En die,
ja. Nou ja, maar in dat opzicht, dat is ook iets waar in onze wereld veel over wordt gediscussieerd. Hè? Zo van, hoe ver kan je eigenlijk gaan in de vulgarisering, valorisatie, hoe je het ook wil noemen. Tot het moment dat je verhaal zo verwaterd is dat het niet meer waar is. Ja? En dat moment moet iedereen bewaken. He, dus dat is, ik heb heel veel van dit soort dingen gedaan. Lezingen, korte teksten. En als je weet hoe complex een kwestie is, zie je dus ook het verlies. He, dus je ziet eigenlijk waar je de waarheid offert aan het grote publiek. En dat gaat bij dit boek zeker ook een rol spelen. Hè? Dus ik sta open voor alle uitnodigingen en zal ook op heel veel dingen ingaan, denk ik. Maar het zal wel ook vaak een strijd zijn om dan toch de nuance te brengen. En als je wordt uitgenodigd, niet alleen over de Beatles te hebben. Ik heb een goed verhaal over de Beatles, denk ik. Over de Beatles in 64. Een verhaal dat nog nooit verteld is over wat wereldpopmuziek eigenlijk betekent. Maar ik hoop dat het dan toch ook kan gaan over Motown en over het feit dat je in Zuid-Afrika een soort van Motown-variant had met een hele rijke zwarte popcultuur die we eigenlijk nauwelijks kennen. Dus in dat opzicht, nou ja, denk ik van, ik sta open voor heel veel initiatieven en uitnodigingen, maar ik zal wel, denk ik, proberen om onbekende verhalen ook een kans te geven, want daar was het mij natuurlijk altijd al om te doen.
Ja, dus zo'n college van 3 uur zoals vanavond, dat past eigenlijk beter bij je. Daar is ruimte voor.
Ja.
Ja. Oké. Okay. En nu dan? Want nu is er een soort groot zwart gat, want dat boek is af.
En nou, zo voelt het niet, hoor.
Ga je
wat ik
nu aan,
nee, ik ga geen nieuw boek over een decennium schrijven, denk ik. Sowieso, het boek moet nog verschijnen. Hè, dus de activiteiten daaromheen moeten ook nog gebeuren. En dan wil ik ook wel een beetje minder hard werken dan ik de afgelopen jaar daaraan heb gedaan. Want het was natuurlijk wel zo'n monsterproject bovenop een vaste baan. Die ook geen 40 uur baan is natuurlijk. Dus het was heel veel tijd. Maar ja, ik denk al wel na over wat het volgende moet. Zeker een dunner boek worden. En het zal denk ik gaan over over kunst, literatuur en populisme. Maar ook het gecultiveerde elitarisme van mensen in de culturele wereld. Want dat is denk ik wel een kwestie.
De volgende kluif.
Nee, dat een kluifje. Ja, ik moet er veel over nadenken. Maar het mag 200 bladzijden, hoop ik.
Juist. De muziek klinkt al in mijn oren. We zijn er doorheen. 3 uur is voorbijgevlogen. Dankjewel, Geert.
Nou, jij bedankt.
De klok is onverbiddelijk, inderdaad. Na 3 uur is hier het einde van een prachtig marathoninterview. wat mij betreft. Atze de Vries, 3 uur lang in gesprek met Geert Bulens. Voor meer Geert Bulens kan iedereen naar boekhandel of bibliotheek voor een van zijn vele titels. We verheugen ons intussen op dat boek, De Jaren 60. In het voorjaar 2018 gaat het verschijnen bij Ambo Antos. En dat gaat ons niet ontgaan, want er wordt dus veel rond georganiseerd. En terecht lijkt me. Dank Geert Bulens voor de rijke en bevlogen 3 uur. Voor wie het hele gesprek wil terugluisteren of belangstelling heeft voor de andere marathongesprekken, er is een podcast en ik verwijs graag naar vpro.nl/marathoninterview. Morgen, tweede kerstdag, is het derde marathoninterview van dit jaar. Niemand minder dan Cees Notenboom is dan onze gast en interviewster Carolina Logalbo. Dadelijk hier, met het oog op morgen, met Max van Wezel.